Goedemorgen, broeders en zusters. Hij voedt de harten van de gelovigen met het manna, met het brood dat uit de hemel nederdaalt, met het woord Gods, met zichzelf. Hij brengt zijn leven in ons. Dat leven, dat komt tot ons, ook vandaag, en we mogen ons daarvoor openstellen. En vanochtend wilde ik met jullie naar het Bijbelboek Jozua. Jozua hoofdstuk 1. En daar lees ik de eerste verzen. Het geschiedde nu, na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Noen, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: Mijn knecht Mozes is gestorven. En zo maak u nu op. Trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. En alle plaats waarop u lieden voedsel treden zou, heb ik u gegeven. Gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Het ganse land der Hethieten en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon zal uw lieden landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uw levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vader heb gezworen hun te geven. Alleenlijk, wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. En wijk daarvan niet ter rechter, noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleggen dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandiglijk handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. En verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom, waar gij heen gaat. Tot zover. En dit zijn bemoedigende woorden gesproken door de Heere tot Jozua. En vervolgens moet Jozua dit het volk voorhouden en het volk voorgaan. Ja, in deze geschiedenis van het Bijbelboek Jozua is jullie waarschijnlijk wel bekend. Het volk Israël is uitgetrokken uit Egypte, 40 jaar eerder. En ze hebben iets langer dan ze gehoopt hadden in de woestijn vertoefd. En uiteindelijk is het niet Mozes, maar deze Jozua die hier geïntroduceerd wordt, die het volk Israël het beloofde land mag inbrengen. Deze geschiedenis wordt vervolgens dan voortgezet en het volk Israël gaat dan onder leiding van Jozua de Jordaan door en het beloofde land in. En eigenlijk begint het dan pas, hè? Dan vinden we in de rest van dit Bijbelboek hoe het land dan ook daadwerkelijk wordt ingenomen. Maar in deze eerste inleidende woorden wordt er gesproken tot Jozua en wordt er gezegd dat het land hen beloofd is en dat ze het met volle verzekerdheid en met vrijmoedigheid als het ware zouden innemen. Deze Jozua komt natuurlijk niet uit het niets ineens ten tonele, want in de voorgaande Bijbelboeken verschijnt hij ook al een aantal keren op de voorgrond. De eerste keer dat we hem tegenkomen is in Exodus 17. Het volk Israël was nog niet, was nog maar net uitgetrokken uit Egypte. En nou ja, ze hadden honger, manna, ze hadden dorst, water uit de rots. En vervolgens kwamen daar gelijk de Amalekieten die ten strijde trokken tegen het volk. En dan vervolgens vinden we deze Jozua die als aanvoerder van het leger de strijd tegen deze Amalekieten voert. Mozes, Aaron en Hur die waren boven op de bergen. Daar werd als het ware de werkelijke strijd gevoerd, maar het was deze Jozua die de strijd beneden voerde namens het leger. En ze overwonnen deze Amalekieten. En vervolgens in Exodus 24 vinden we deze Jozua als de rechterhand van Mozes. Want als we iets over Jozua kunnen leren is dat het een zeer trouw dienstknecht was. We lezen eigenlijk weinig negatiefs. Hoogstens dat hij menselijke kantjes had en gevoelig was en soms ook wat twijfelde aan of het allemaal wel goed zou komen. Maar uiteindelijk beriep hij zich altijd op de Heer en hij vertrouwde daarop. En Mozes nam hem als zijn rechterhand mee, dus ook op de berg bijvoorbeeld. In Exodus 24 kun je dat nalezen. Niet helemaal, maar ja, hij kwam verder dan het volk. En we kennen deze Jozua ook als een van de 12 verspieders. Die geschiedenis, die kun je nalezen in het Bijbelboek Numeri, in Numeri 13. Het volk Israël kwam na ongeveer 2 jaar aan bij het beloofde land. En vervolgens moesten er een aantal verspieders uitgekozen worden om het land te bezien. Om te kijken of het echt een mooi land was. Nou, en een van die 12 verspieders, het waren 12 vertegenwoordigers van de stammen Israël. En een van die 12 verspieders was Jozua, als vertegenwoordiger van de stam Efraïm. Nou, en die 12 verspieders gingen dat land binnen en zij zagen dat het een tof land was. Een goed land. En ze plukten wat druiventrossen van de bomen. Nou ja, die dingen waren zo zwaar dat ze met 2 man getild moesten worden, hè. En vervolgens kwamen ze terug bij Mozes en deden verhaal. En het was inderdaad een mooi land. Het was schoon. Het was een land overvloeiende van melk en van honing. Prachtig. Alleen, zeiden die verspieders, ja, er zaten wel reuzen in het land. Enaks kinderen. En die waren niet klein en ze waren ook nog eens met heel veel. Dus dat was toch een probleem. Een mooi land, maar het land was al bezet. En slechts 2 van die 12 verspieders, met name Caleb en Jozua, stonden op en zeiden van, ho ho, dit is een mooi land en de Heer heeft het ons gegeven en laten we doortrekken en het land innemen. Slechts 2 van de 12. Nou, en jullie kennen het verhaal, hè? Uiteindelijk blijkt dat het volk Israël nog pak een beet 38 jaar langer in de woestijn moet verblijven, omwille van het ongeloof van die verspieders. Maar hier, na 40 jaar uiteindelijk, is het Jozua, en later lezen we ook over Caleb dat hij ook erfenis heeft in dat land, maar is het Jozua die als een van die 12 verspieders, maar nu als leider van het volk, het land dan binnentrekt. En hij is op een gegeven moment officieel aangesteld als opvolger van Mozes. Want het was Mozes die het volk Israël weliswaar uitleidde uit Egypte. En hij heeft het land uiteindelijk, het beloofde land, van een afstandje mogen bekijken. Maar hij ging niet in. Jullie kennen het verhaal, hij had iets te vaak op die rots geslagen. Toch? De eerste keer was in Exodus 17, voordat die Amalekieten kwamen. Maar later in Numeri 20 hadden ze weer dorst. En toen sloeg hij 2 maal op die rots. En dat was iets te vaak. En hij zou het land niet zien. Tenminste, hij zou het wel zien, maar hij zou het niet beërven. En Aaron zou het ook niet ingaan. En vervolgens lezen we dan in Deuteronomium 3 en in Deuteronomium 31 dat deze Jozua aangesteld wordt als zijn officiële opvolger. En het is dus Jozua die hier het volk vervolgens aanvoert. De Heer spreekt tot Jozua en Jozua tot het volk. Hij is dus als het ware de vertegenwoordiger van de Heer voor het volk Israël. Maar deze geschiedenis van het volk Israël in de woestijn en het ingaan in het beloofde land staat natuurlijk niet op zichzelf. Want het is inderdaad zo dat het geschiedenis is en dat het waar gebeurd is en het staat opgetekend in onze Bijbels. Maar als dat het dan was, ja, dan is het wat geschiedenis en daar kun je dan je vraagtekens bij stellen en daar kun je dan over discussiëren. Maar de Heer gebruikt zijn woord. Hij gebruikt de geschiedenis om zijn verhaal te vertellen. En als we dat begrijpen, als we dat ook geloven, dan zal blijken dat deze geschiedenis niet op zichzelf staat, maar dat het spreekt over onze dagen. Dat de geschiedenis gebruikt wordt om het verborgen, om het plan Gods te verbergen, maar om in ieder geval de grote daden Gods te verbergen die sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus vrij uitgesproken mogen worden. En het is met name de apostel Paulus die deze geschiedenis van het volk Israël aanhaalt en ze toepast op onze dagen, ze toepast op de gemeente, ze toepast op ons individueel. En hij doet dat bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief, daar wil ik eventjes met jullie naartoe, in 1 Korinthe 10. in de Korinthebrieven gaat het over de eenheid die er is in Christus. En de verdeeldheid die er heerste onder die Korintiërs. Zij hadden alles ontvangen. Zij hadden de genade van onze Heer Jezus Christus ontvangen. Zij hadden eeuwig leven ontvangen en alle zegeningen die daarbij hoorden. Als het ware, zoals ze aan Jozua werden verkondigd door de Heer in Jozua 1, zo werd het hun ook verkondigd. Alleen deze Korintiërs leefden als krenten. Korintiërs. Zij leefden er namelijk niet uit. En de praktijk van die Korintiërs was dus ook dat zij verdeeld waren, dat het nijd en twist was in hun gemeenschap en dat zij wereldse beginselen hanteerden. En Paulus probeert in zijn brief te betogen dat dat niet de bedoeling is, maar dat zij gericht zouden blijven op Christus en de eenheid die er is in Christus. En hij gaat daarin voor. Hij strijdt daarvoor. En in 1 Korinthe 10 staat die eenheid in Christus staat dan centraal. Hè. Het zijn ook die hoofdstukken, 1 Korinthe 10 en 11, die spreken over brood en beker. Het is één brood, maar allemaal een stukje ervan. Hè. Uitbeelding geven dat wij deel uitmaken van dat ene lichaam. Nou, zo worden deze versen van brood en beker ingeleid in 1 Korinthe 10. En dan gaat het over het volk Israël. En daar staat, en ik wil niet, vers 1, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren. En allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dus hier worden de Korintiërs aangeschreven door Paulus. En hij zegt als het ware van jullie zijn wel allemaal individuele Korintiërs. Individuele leden van het lichaam. Maar zoals de leden van het volk Israël allemaal individuele personen waren, zo worden ze als het ware één gerekend met Mozes. Want zij waren in Mozes gedoopt en in de wolk en in de zee. Dus er gingen niet individuele leden uit Egypte. Het volk Israël ontstond daar en ging uit Egypte. Het is één. Het is één volk. En vervolgens staat er dan dat zij allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Hé, maar nu zou je wakker moeten worden. Eventjes dan. Want er staat hier niet dat zij allen dezelfde spijs gegeten hebben. Exodus 16. Het brood dat uit de hemel kwam. Manna, wat is het? Het is man. Exodus 16, vers 16. Hè? Heel makkelijk te onthouden. Maar hier staat geïnspireerd en wel door de apostel Paulus opgeschreven dat het niet zomaar spijs was, dat het niet letterlijk brood was, maar dat het geestelijke spijs was dat zij hebben gegeten in de woestijn. En zo zie je hoe de geschiedenis gebruikt wordt om zijn geschiedenis te vertellen. Want het blijkt dus in de Bijbel niet te gaan om de letterlijke geschiedenis alleen maar, de weg van het volk Israël in de woestijn. Maar Paulus zegt, het was niet gewone spijs, het was geestelijke spijs. En daar gaat het dus werkelijk om. En we zouden het woord van God dus onderzoeken en leren hoe het spreekt over de Heer en zijn verhaal. En vervolgens staat er dan, en allen hebben dezelfde, niet gewone drank, maar geestelijke drank gedronken. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots. Nou, en toen Mozes erop sloeg, was het toch echt een harde steen. Maar hier staat, zij sloegen, want zij dronken uit de geestelijke steenrots, en die volgde, en de steenrots was Christus. En zo zie je dat het niet zomaar geschiedenis is, maar dat het vooruitziet op Christus. De geschiedenis wordt gebruikt om te spreken over Christus en zijn plan. En als wij dus lezen in Jozua 1 over wat er tot hem gesproken wordt en wat er vervolgens gebeurde, zouden we moeten beseffen dat die geschiedenis niet op zichzelf staat, maar dat het gaat over geestelijke dingen. Nou, en de apostel Paulus doet in zijn brief eigenlijk niets anders dan het aanhalen van de oud-testamentische geschriften en hij laat dan vervolgens zien hoe ze spreken over Christus en over zijn plannen. En een van de bekendste voorbeelden is bijvoorbeeld in Efeze 5, hè? In Efeze 5 aan het einde van het hoofdstuk waar hij vervolgens de Hof van Ede aanhaalt. Waar hij spreekt over de eenheid tussen Christus en de gemeente en vervolgens een vergelijking trekt met Genesis 2 waarin Adam en Eva zich in de Hof bevonden. En dan zegt hij, ja, ik spreek niet over Adam en Eva, in mijn eigen woorden. Zie, ik spreek over Christus en over de gemeente. Want dat is waar het werkelijk over gaat. En zoveel geschiedenissen hebben wij die een schilderij vormen van geestelijke dingen. En zo zouden we dus die geschiedenissen vervolgens tot ons moeten nemen. En waar we dat doen, zal blijken dat het inderdaad geestelijk voedsel is. En zal blijken dat het geestelijke drank is. Want we leren onze Heer Jezus Christus daardoor kennen. En vervolgens kunnen wij daar dus ook door wandelen, namelijk geestelijk wandelen. En zo zouden wij dus moeten weten dat niet alleen het volk Israël in de woestijn was, maar dat wij dus geestelijk ook in de woestijn zijn. Het spreekt over onze dagen namelijk. En er zijn dus lessen voor ons uit te trekken. En dat is wat Paulus hier dus ook doet in vers 5. Maar in het meerde deel van hen, van dat volk Israël in de woestijn, heeft God geen welgevallen gehad. Waarom? Want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Want dat is ook iets wat uit de geschiedenis van het volk Israël naar voren kwam. Constant waren zij aan het murmureren. Constant wilden zij terug naar Egypte. Constant was het niet goed genoeg. Er waren beloften gedaan. Ze zouden naar het beloofde land optrekken. Maar voordat ze daar waren, hadden ze liever terug geweest. En dus heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. En feitelijk zijn van die eerste generatie die uit Egypte zijn weggetrokken, alleen Jozua en Caleb en degene die volgens mij destijds onder de 20 jaar waren, het beloofde land. En daarvan de gelovigen alleen het beloofde land ingetrokken. Dat waren er niet zo heel veel. Terwijl er best wel veel uit Egypte trokken. Maar, staat er in vers 6, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. We zouden dus leren hoe die geschiedenissen spreken over geestelijke dingen. Het staat niet op zichzelf dus. En om hieraan toe te voegen, wil ik graag nog eventjes naar Hebreeën gaan. Want ook daar wordt het volk Israël aangehaald in de woestijn. En dan met name in Hebreeën hoofdstuk 3. En om het eventjes kort samen te vatten. In Hebreeën 3 vinden we een vergelijking tussen Mozes en Christus. En in Hebreeën 4 vinden we een vergelijking tussen Jozua en Christus. Nou ja, in Hebreeën 5 dan een vergelijking tussen Aaron en Christus. Maar er wordt in ieder geval oud-testamentische geschiedenis verklaard in het licht van het Nieuwe Testament. In het licht van het Nieuwe Verbond. En hier in Hebreeën 3 staat er dan bij mij boven: Christus overtreft Mozes. Nou, wat zeg je? Nogal. Er staat, ik lees vanaf vers 3, daar staat over Christus. Want deze, dus Christus, is zoveel meer de heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Dus hier wordt gezegd dat Mozes weliswaar het een en ander tot stand heeft gebracht in het Oude Testament, in de geschiedenis van het volk Israël. Want hij was de aanvoerder van zijn huis. En we hebben net gelezen dat allen in Mozes gedoopt waren. Dus hoe heet dat huis? Nou, Mozes. Hij was dus ook de middelaar van het oude verbond. Hij was de vertegenwoordiger van dat volk voor de Heer. Maar degene die het huis gebouwd heeft, de architect, is meer dan degene die het huis zelf is. Er is dus iemand hoger in rang, iemand hoger, iemand die het alles bedacht heeft, die het plan gemaakt heeft. En dat blijkt de Heer Jezus Christus zelf te zijn. Maar Mozes is daar slechts een afdruk van. Zoals een architect een huis bedenkt, dan wordt dat vervolgens afgedrukt en dan heb je een huis. Nou, zo staat Mozes ten opzichte van de Heer. Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis. Want dat lezen we letterlijk in het Oude Testament, dat hij een getrouw dienaar was. Als een dienaar tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. En dit is een belangrijk vers. Want hier staat dat alles wat Mozes deed en alles wat Mozes sprak, dat dat tot getuigenis was. Dus dat dat spreekt van dingen die daarna gesproken zouden worden. Dus Mozes spreekt of getuigt van dingen die daarna vrij uitgesproken zouden worden. Denk bijvoorbeeld aan de Pinksterdag, waar Petrus zegt: broeders, het is mij geoorloofd om vrij uit tot u te spreken. En daarvoor waren de zaken verborgen. Toch? Het plan Gods was nog verborgen. Het evangelie was weliswaar verkondigd, maar het was verborgen. En sinds die Pinksterdag was het Petrus die daar vrij uit over sprak. Want staat er ergens in 1 Korinthe 2, indien zij de wijsheid Gods gekend hadden, zo hadden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd. Zaken moesten verborgen blijven, maar sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus mag er vrijheid gesproken worden. En mag er dus licht geschenen worden op dat hele plan. Daar zij licht. En dat licht, dat mag vervolgens onze harten verlichten. Nou, en Mozes heeft dus het een en ander gedaan, maar het spreekt dus van dingen die daarna pas werkelijkheid zouden worden. En daarvan getuigt de Hebreeënbrief op vele wijzen. Denk maar aan bijvoorbeeld de tabernakel, Hebreeën 9 en Hebreeën 10. De zaken op grote verzoendag. En ook daar staat erbij dat de wet slechts een schaduw is van toekomende goederen. De wet getuigt. Het is een getuige. En wanneer wij de wet onderzoeken, wanneer wij de wet bestuderen en in ons hart laten planten, dan blijkt het een één groot getuigenis van dingen die daarna gesproken zouden worden. Namelijk van Christus. Hey, het is diezelfde Hebreeënbrief en ik heb dezelfde bladzijde voor me. Daar staat, we zongen er net van, dat in vers 1 God veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En Mozes getuigde daarvan. Maar het is nu de Zoon die tot ons spreekt, vrijuit. Dingen die daarna gesproken zouden worden. Mozes is dus slechts een afschaduwing van Christus. Mozes is dus slechts een plaatje. Maar Christus is de vervulling daarvan. Is de verwezenlijking van die plaatjes. Is de verwezenlijking van het plan Gods. En zoveel beloften als die er zijn, die worden vervuld in de Heer Jezus Christus. Nou, en daar hebben we dus Mozes hier als een plaatje van de Heer Jezus Christus. En vervolgens wordt dan de geschiedenis in die verse hierna, de geschiedenis van het volk Israël weer aangehaald. En dan wordt er gewezen op hun ongeloof. En dan wordt het naar onze dagen getrokken weer. En staat er als het ware, ik vat het maar even samen, dat wij niet in hun valkuil zouden stappen. Want zij gingen niet in vanwege hun ongeloof, hè? Ik lees eventjes vers 17 van Hebreeën 3. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Dus waarom ging men niet in het beloofde land? Omdat ze gezondigd hadden. Nou, daar kun je heel erg onrustig van worden, want wanneer zondig je? Toch? Dan hebben we een maatstaf nodig, een wet. En vervolgens kunnen we beter doorlezen, want in vers 18 staat: en welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, dat is het beloofde land, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. Ah, extra informatie. Wat is zondigen? Ongehoorzaam zijn. Kinderen? Nee. Ongehoorzaam zijn. Dus zondig is ongehoorzaam zijn. En als laatste in vers 19. En wij zien, wij gelovigen zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En dat is precies waarom men niet inging. Want het probleem van het volk Israël was niet dat zij uit Egypte uitgetrokken waren en zozeer terug wilden naar Egypte. Daarop werden zij niet afgerekend. Het probleem van het volk Israël was dat zij het beloofde land niet wilden ingaan. Dat zij de beloften die hen waren gedaan, die aan hen werden gedaan, dat zij die niet wilden innemen. Dat ze daar niet uit wilden leven. Dat zij niet vooruit wilden kijken. en dat zij niet vooruit wilden trekken. Want hier lezen wij het als een soort conclusie dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Maar je kunt het heel makkelijk omdraaien. Als zij gelovig waren, dan gingen ze in. En als we het naar onze dagen trekken, dan is het dus niet anders dan toen. De vraag is, zijn wij als die 10 verspieders? Die zagen het land in de verte, ze waren uit Egypte, maar vervolgens zagen zij alleen maar reuzen. En zij wilden niet ingaan. En zij gingen dus ook niet in. Of zijn we als Jozua en Caleb? En zien wij daar een tof land, een land overvloeiende van melk en honing? En zeggen we, de Heer heeft het ons gegeven. En gaan we dus in. Want de gelovige die gaat in. Dat is deze Hebreeënbrief die uiteenzet dat wanneer men een gelovige is, dan betekent dat dat men ingaat in de rust, dat men ingaat met volle vrijmoedigheid in het heiligdom enzovoorts. Dat men nadert tot de troon der genade. Dat is wat een gelovige is. En als een gelovige dat, als een ongelovige, die zal per definitie niet ingaan. Die zal dus niet het beloofde land ingaan. Die gaat niet in de rust zitten, want die heeft zelf nog het een en ander te doen. En die leeft niet uit die zegeningen. En daar wordt men op afgerekend dus. En dat is een ernstige boodschap die de schrijver van deze brief, ik denk dat het Paulus was, de Statenvertalers ook, ik denk dat het Paulus was, het is een ernstige boodschap. Het gaat er niet om dat je behouden bent, het gaat er niet om dat je weet dat je een kind van God bent, het gaat er niet om dat je zonden zijn weggedaan. De Heer rekent ons af op het feit of wij gelovigen zijn en leven uit wat Hij ons gegeven heeft. Of wij leven uit de genade die Hij ons gegeven heeft. En dat is een ander ding. Dat betekent niet dat je ergens aan moet voldoen. Dat betekent juist dat je als gelovige leeft uit wat Hij gezegd heeft ons te willen geven. Juist dat beloofde land ingaan. Dat is dus heel wat anders dan niet zondigen of hier zitten op zondagochtend, weet ik veel wat. Dat is leven vanuit die rust. Dat is leven vanuit wat Hij ons geeft. En in Hebreeën 3 en vers en Hebreeën 4 wordt er dus gezegd dat het volk Israël in de woestijn die boodschap niet begreep. Zij gingen dus ook niet in. En ik lees nog even een paar versen uit Hebreeën 4 om bij Jozua uit te komen. En laat ik maar vanaf vers 1 lezen. Laat ons dan vrezen, het gaat dus over ons, dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dat is lastig Nederlands, maar het komt er gewoon op neer dat het volk uittrok uit Egypte en dat er sommigen waren die niet meetrokken naar het beloofde land. Zij bleven achter. En het is niet de bedoeling dus. We zouden meetrekken, want wij worden één als één gerekend met Mozes. Lazen we in 1 Korinthe 10. Want ook ons is het evangelie, goede boodschap, verkondigd, gelijk als hun. Namelijk, ik zal jullie een land geven. Volg mij, alles komt goed. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Waarom niet? Terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want je kunt wel een boodschap tot je nemen. Je kunt wel het manna willen eten, maar als het niet met geloof gemengd wordt, nou, en we weten nu een beetje wat dat is, hè? Dat betekent dus dat je het tot je neemt, dat je het accepteert, ja, dan doet het je geen nut. Dan gaat het onverteerd weer naar buiten. Dan doet het je geen nut. Nou, want wij die geloofd hebben, positief, gaan in de rust, zie je? Een gelovige gaat in de rust. Dat betekent niet dat er aan het eind van je leven iets staat te wachten. Nee, dat betekent dat je nu leeft vanuit die rust. En dat je dus doorgaat. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Nou, dit is voor ons moderne Nederlands ook lastig. Want hier staat een conditie. Indien, om de voorwaarden zullen zij ingaan in mijn rust. En wat is de voorwaarde om in te gaan in zijn rust? Geloof. Dat is de voorwaarde. Degene die gelooft gaat in de rust. Het is als het ware een wetmatigheid. De gelovige gaat in de rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging, letterlijk nederwerping der wereld af al volbracht waren. En dit is heel makkelijk om nu door te lezen, maar hier staat iets essentieels. Want ik probeer net aan te tonen dat de geschiedenis van het volk Israël niet op zichzelf staat. En dat het spreekt eigenlijk over geestelijke dingen en over onze dagen. Dat is wat hier aangehaald wordt, of wat hier uiteengezet wordt. Maar de geschiedenis van het volk Israël dat de rust zou ingaan, staat ook weer niet op zichzelf. En hier zegt de schrijver van deze brief dat de geschiedenis van dat volk Israël eigenlijk weer een uitwerking is van een hoger plan. Van een belofte, van een plan dat al eerder gemaakt was. Namelijk van een plan dat al van voor de nederwerping der wereld af volbracht was. Dus de geschiedenis van het volk Israël was een uitwerking van een hoger plan wat al eerder vastgelegd was. Dus de geschiedenis wordt gebruikt om een nadere uitwerking van dat plan te geven. Ik zeg altijd maar in Genesis 1, daar vind je die scheppingsdagen. Die spreken niet zozeer over het verleden. Want als dat zo was, dan hadden we veel te weinig informatie om te begrijpen wat er nou precies gebeurde. Zij spreken over hoe God in een aantal dagen van een oude schepping tot een nieuwe schepping komt. Dat is het plan van God wat we vastgelegd vinden. Als het ware het grondplan vinden we daar. In 7 dagen naar een nieuwe schepping. Op de 7e dag rust hij. Was het als het ware volbracht. Nou, en dat plan wat we daar heel erg bazaal vinden, rudimentair, wordt vervolgens in de geschiedenis verder uitgewerkt en er wordt meer detail aan gegeven. En een van die uitwerkingen is de geschiedenis van het volk Israël. En hier staat dus dat er weliswaar geestelijke waarheid in die reis van het volk Israël ligt en het ingaan in de rust, maar dat het weer een uitwerking is van een hoger plan. En dat plan dat lag dus al vast. Het was dus geen toevalligheid. Want hij heeft ergens gesproken van de 7e dag. En God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. De Heere heeft de rust vanaf het begin der schepping al beloofd. En de vraag is, gaan we in de rust? Zijn we gelovigen? En vervolgens wordt die rust ook de andere kant op uitgewerkt. Want in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, zij zullen alleen onder voorwaarden mijn rust ingaan, terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Dus het volk Israël ging de rust niet in vanwege hun ongehoorzaamheid, maar de bedoeling is dat wij nu wel die rust in zouden gaan. En zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Hier wordt gezegd dat er na de geschiedenis van het volk Israël wederom over een rust werd gesproken. En waarom staat dat hier? Als de geschiedenis van het volk Israël de uitwerking was van het plan van God in Genesis 1, dan was het volbracht. Want dan was dat de uitwerking en dan was het ingaan in het beloofde land de vervulling van het plan God, namelijk dat op de 7e dag de rust zou aanbreken. Nou, zie daar, het volk Israël ging het beloofde land in, het plan is volbracht. Maar hier staat, nee, na die geschiedenis is er nog een keer over de rust gesproken en is de rust nog een keer aangekondigd, namelijk in de dagen van David. Dus het was niet de ultieme vervulling van het plan van God. Het was nog wachten op de vervulling van het plan van God, wat al vast lag van voor de nederwerping der wereld. En dus is de conclusie hier in vers 8, indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, als dat dan de vervulling was, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Maar dat deed David dus wel. Dus waar blijft de rust? Nou, en dan is de conclusie van dit hoofdstuk uiteindelijk dat we uitkomen bij de Heer Jezus Christus in het binnenste heiligdom en dat wij met vers 16 volle vrijmoedigheid zouden naderen tot die troon der genade. En daar vinden wij rust. Daar vinden wij hulp. Daar vinden wij genade enzovoort. Dus uiteindelijk blijkt Jozua niet de vervuller te zijn van het plan van God, maar wordt hij gebruikt als een type, als een afbeelding, die getuigenis geeft van dingen die daarna gesproken zouden worden. Hebreeën 3 vers 5. Jozua is dus een type van de Heer Jezus Christus. Een plaatje. En een van de duidelijkste typen, denk ik, in de Bijbel. Want het wordt hier gewoon eigenlijk letterlijk gezegd. Jozua is een voorloper van de Heer Jezus Christus. Maar niet de vervulling van het plan van God. Hij is een uitwerking van het plan van God. Nou, dat hij een type is van de Heer Jezus Christus is ook op andere manieren duidelijk, hè? Want ik zeg Jozua, maar dat is eigenlijk Jehoshua. En dat is niets anders dan Jezus. Dus hun namen zijn hetzelfde. Ik weet niet of iemand van jullie een King James Version heeft, maar als je de Hebreeënbrief in de Engelse Bijbel leest, met name de King James Version, en er wordt over Jozua gesproken, dan staat er gewoon Jezus. Het is namelijk gewoon dezelfde naam. Dus we lezen Jozua 1, we lezen over Jozua, maar het gaat dus eigenlijk over de Heer Jezus Christus. Nou, en ik zei het al eerder, Jozua was een zeer trouw dienstknecht van de Heer. Hij was trouw. Hij was trouw in zijn bediening. Maar hier in de Hebreeënbrief, ik ben er nog, wordt gesproken over, in vers 3 van hoofdstuk 1, over de trouw van onze Heer Jezus Christus. En over zijn positie die hij heeft gekregen, heeft ontvangen, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. En hij is vervolgens gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En hij is daar een erfgenaam van alles. Hij is het erfgenaam van de nieuwe schepping. Dat is onze Heer Jezus Christus in zijn tegenwoordige positie. Maar wat laat nu het geval? We lazen in Jozua 1 vers 1 dat Jozua was de zoon van Nun. Nun. Maakt voor ons niet uit. Hè? Urk. De zoon van Nun. Maar de Nun, dat is de vis. Het schijnt, ik hoorde dat jullie Hebreeuwse les kregen. Is dat nog steeds zo? Kijk, waar is Pieter? Hebreeuwse les? Kijk, dat is goed. Dan, de Nun, hè, dat is een letter in het Hebreeuws alefbet. De Nun. En zoals jullie weten van Romeinse letters, die hebben ook een getal, een cijfer. Toch? Hebben Hebreeuwse letters ook een getal. En de Nun, dat als woordje betekent het vis, maar de getalswaarde van die letter is 50. En 50 komt in de Bijbel nog een aantal keren voor, hè. Met name moet ik dan gelijk denken aan de Pinksterdag. Want Pinksteren betekent letterlijk 50. En juist op die 50ste dag wordt er vrijheid gesproken over het nieuwe leven dat er is in Christus. Over de nieuwe schepping die is aangebroken. Het evangelie wordt vrijheid verkondigd en daar komt 3000 man tot geloof. De geest werd uitgestort, het nieuwe leven is actief. En dat wordt gekoppeld aan die 50. Want 50 in de Bijbel spreekt met grote nadruk over de nieuwe schepping. En het is toch, wat zie je als je 50 wordt?
Ibrahim,
ja, inderdaad. Abraham. Maar wat werd er aan Abraham beloofd? Ja, nageslacht en een land. Maar in Romeinen 4 staat dat hem de nieuwe schepping werd beloofd. Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is niet de oude schepping, want hij stierf. Maar de nieuwe schepping. Daarin zou hij erven. En als men een ontmoeting heeft met Abraham, dan wordt daarmee geïmpliceerd dat men Abraham ontmoet in de nieuwe schepping. Ja, als je 50 dus bent. Als je een nieuwe schepping bent, dan ontmoet je Abraham, want hij is erfgenaam van de nieuwe schepping. Hé, gij zijt nog geen 50. Hè? En je zegt, ik heb Abraham al gezien. Dat kan helemaal niet. De Heer moest nog lijden en sterven. De nieuwe schepping wordt eraan gekoppeld. En 50, hè, dat is de vervulling als het ware van de 7. Want na 7 komt 8. Na 7 begint er een nieuwe week als het ware. En we hebben vele reeksen in de schepping die bestaan uit 7. En daarna begint het weer opnieuw. Dus als het ware een soort basispatroon in onze schepping. Maar 50 is 7 keer 7, 49. Daarna kom je in de nieuwe reeks, de 50. Dat heeft te maken met de nieuwe schepping, met de symboliek die erachter zit. En onthoud dus maar, als je 50 tegenkomt, dan gaat het altijd over de nieuwe schepping op een of andere wijze. 50. Nou, en deze Jozua was dus de zoon van de 50. De Heer Jezus Christus is op grond van zijn geloof en zijn trouw erfgenaam van de nieuwe schepping geworden. Maar deze Jozua was de zoon van de 50. Het is dus verborgen, het is dus een plaatje, maar dat is waar, wat er op de achtergrond aan informatie wordt meegegeven in Jozua 1 vers 1. Hier gaat het dus over. We hebben te maken met een plaatje van de Heer Jezus Christus. Nou ja, en de noem is ook de vis. Maar ja, als ik aan vissen denk, dan denk ik aan het eerste wat onderdeel uitmaakt van de nieuwe schepping. Namelijk de gelovigen, de gemeente. Toch? Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Want vissen zijn, geven uitbeelding aan gelovigen. En met name in onze bedeling waar de gemeente wordt gevormd, wordt dat uitgebeeld in vissen. In visvangst. En met name 153 grote vissen. Nou, en dat is de erfenis van Jozua. Dat krijgt hij. De nieuwe schepping, maar dat bestaat in eerste instantie in onze dagen uit de gemeente. Dat is zijn erfenis. Nou, en in één zo'n heel klein zinnetje zit dus een schat aan verborgenheden, zoals Colossense 2 dat zo mooi zegt, die we mogen laten spreken over Christus. Want hij is de vervuller van al Gods spreken. Nou, hij was dus de zoon van Noem. Maar de Jozua was ook degene die, als het ware, de vertegenwoordiger van het volk was voor de Heer. Ik heb het al een paar keer gezegd, de Heer sprak tot Jozua en Jozua vervolgens tot het volk. Zoals Mozes dat ook deed. Maar zo is de Heer ook onze middelaar en hij is de vertegenwoordiger van zijn volk, van de gemeente. En hij verkondigt de grote daden Gods aan ons. Het is de Zoon die spreekt, lazen we in vers 1 van hoofdstuk 1 van Hebreeën. Hij is dus degene die tussen ons als middelaar en God instaat. Hij is onze hoge priester. Hij gaat ons voor. En vervolgens is het Jozua die het volk als het ware in de rust zou brengen. Maar het is de Heer Jezus Christus die zijn volk in de ware rust brengt. Zoals Paulus dus spreekt over geestelijke spijzen, dus ware spijzen, zo brengt de Heer Jezus Christus ons in de ware rust. En dat is hier waar Hebreeën 4 zo mooi over spreekt. Dus Jozua is een type en afspiegeling van de Heer Jezus Christus. Nou, en vervolgens zijn er nog wat zijlijntjes die ook wel mooi zijn om te noemen. Want Jozua had ook het een en ander gemeen met Jozef. Ja, hoezo dan? Nou, in de Bijbel zijn er twee mensen die expliciet genoemd worden, die 110 werden. De eerste was Jozua en de tweede was Jozef. En dan kan het best zijn dat er nog iemand 110 was, maar daarvan weten we het niet. Van hen staat het er expliciet. Zij werden 110 jaar oud. En dan zul je zeggen van ja, dus. Hè? Leuk. Maar als ik er nou bij vertel dat zij ook nog eens op dezelfde dag begraven werden. Hoe kan dat nou? Nou ja, jullie kennen de geschiedenis. De beenderen van Jozef werden meegenomen uit Egypte. En op het moment dat Jozua stierf, dan zijn we al in Jozua 24, werd hij samen met Jozef werd Jozua begraven en werden de beenderen van Jozef daarbij begraven. Op het gebergte Ephraim. Dus zij hebben ook nog eens dezelfde begrafenis gehad. Dus zij hebben wat gemeen met elkaar. Maar ja, ze zijn in ieder geval, de Heer is uit de stam van Juda. Hè? En Jozua uit de stam Ephraim. En Jozua komt dus als het ware uit Jozef. Maar dan zeg je van ja, de Heer uit Juda. Dus dat klopt niet helemaal. Toch was zijn vader Jozef. Of laat ik het andersom zeggen. Hij was de wettige zoon van Jozef. En dus had de Heer wel degelijk wat gemeen met Jozef. In Lucas 3 vers nog iets aan het einde. Daar staat dat hij de zoon van Jozef was naar men meende in de Statenvertaling. Maar dat is echt verkeerd vertaald. Want daar staat letterlijk nomizos. Naar de wet. En als je als rechtgeaarde statenvertaler denkt dat, of weet dat de Heer voortgekomen is uit de maagdelijke geboorte, dan kun je onmogelijk zeggen dat hij de biologische zoon van Jozef is. Toch? Dat kan niet. En daar zijn we het mee eens. Alleen, er is onbegrip dan over wat een zoon in de Bijbel precies is. Want een zoon kan een biologisch kind zijn, maar dat hoeft niet. Een zoon in de meest ruime betekenis betekent een erfgenaam. En zo wordt het ook in Lucas 3 in dat geslachtsregister bedoeld. Hij was niet het biologisch kind van Jozef, maar hij was de wettige erfgenaam van Jozef. En zo wordt er een sterke relatie tussen de Heer en Jozef vervolgens naar voren gebracht. Hij was de erfgenaam van Jozef en Jozua was ook de erfgenaam van Jozef. Want hij was de verspieder uit de stam Efraïm en daarmee de vertegenwoordiger van de stam Efraïm en dus Jozef. Nou, ik zei al dat ze dezelfde begrafenis hadden, maar laat het nu zo zijn dat de Heer ook in het graf van Jozef lag. Als het ware dus met Jozef. En dat heeft alles te maken, ik ga daar niet diep op in, maar met de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus en de gemeente die niet zozeer binnen Juda is, die niet zozeer is in het land Israël, maar in het buitenland. En niet getypeerd door Juda, maar gekenmerkt door Jozef. En als men een ontmoeting wil met de levende Christus, waar moet men dan heen? Naar de hof van Jozef. Want hij was bij de rijken in zijn graf. Dat gaat over onze dagen. En de Heer heeft dus wat met Jozef, zoals Jozua ook iets met Jozef had. En in onze dagen wordt niet het koningschap en Juda naar voren en centraal gesteld, maar het hoge priesterschap. Het eerstgeboorterecht, de gemeente, de vorming van de gemeente, dat heeft alles te maken met Jozef. En laat nu het geval zijn dat niet alleen Jozef werd begraven bij het gebergte Efraïm bij Jozua, maar ook Eleazar. De hoge priester, maar dan de opvolger van Aaron. Dus als het ware de hoge priester van het nieuwe verbond. En die drie, die vormen als het ware een eenheid. Dat spreekt dus met grote nadruk over onze dagen. Dus Jozua als type van de Heer Jezus Christus in onze dagen, als middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is het plaatje wat ons wordt aangereikt. Nou, en hij is vervolgens dus ook de opvolger van Mozes. Ik heb weinig tijd nog, dus ik ga eventjes terug naar Jozua 1. Tenminste, er staat bij mij 1 uur 19 al. Maar zo lang ben ik toch nog niet bezig. Jozua 1. Het geschiedde dus nu na de dood van Mozes. Want het oude is voorbij gegaan. Mozes als vertegenwoordiger van het oude verbond, van de oude schepping dus. Het oude is voorbij gegaan. Maar de wet getuigde wel van toekomende zaken. Hij was de knecht des Heren. En vervolgens dat de Heren tot Jozua, de zoon van Noen, de erfgenaam van de nieuwe schepping dus, de dienaar van Mozes sprak zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven, dus het is tijd om op te staan. Het is tijd om de belofte Gods te innen, om ze te vervullen. Zo maak u nu op en trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. En alle plaats waarop uw lieden voedsel treden zal, heb ik u gegeven, enzovoorts. En dan staat er dat dat land beperkt was, dat het gedefinieerd is, dat het gespecificeerd is, namelijk van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon zal uw lieden landpalen zijn. Dus er wordt hier gezegd dat het een en ander hen toebedeeld wordt, maar dat dat vastgelegd is, als het ware. Maar wij zijn dat volk en wij gaan onder de leiding van de ware Jozua dat beloofde land in. Broeder, Pieter zei al dat wij gezet zijn in de hemel en dat wij onze gerichtheid daar naartoe zouden hebben. Nou, wij zouden met Jozua als het ware het beloofde land innemen. Wij weten dat ons het een en ander beloofd is, zoals hier het een en ander beloofd is aan Jozua. Maar nu zouden we het vervolgens ook innemen. Want het is één ding om te weten dat je deel hebt aan iets. Het is een tweede om eruit te leven. Want dat zouden gelovigen dus doen. Nou, en hier staat dat bepaalde beloften vastgelegd zijn als het ware en dat ze dat moeten innemen. Maar als ik dan naar het Nieuwe Testament ga, en ik zal het snel doen omwille van de tijd, dan kom ik in de Efezebrief. En daar wordt tot ons gesproken in onze dagen en dan wordt er gezegd wat ons beloofd is. En de vraag is dan vervolgens, neem je het ook in? Dus laten we eventjes lezen in Efeze 1 nog. Efeze 1. Bekende versen, waar gezegd wordt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Waarmee? Met een baan, met een auto, met mooie kleren, met een gezond en sterk lichaam. Nee, dat kan. En als het zo is, dan mag je de Heer ervoor danken. Maar hier staat dat hij ons gezegend heeft met alle of elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En in Jozua 1 staat dat het land wat het volk gegeven was, dat dat bepaald was. Dat dat vast stond, dat dat begrensd was. En daarom lees ik hier elke geestelijke zegening. Want wij zijn weliswaar met alles gezegend wat Christus gegeven is. Maar die zegeningen die worden hier vervolgens opgesomd. Nou, en dan in vers 4 vinden we dan de eerste zegening, namelijk dat hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus, en dat dat al voor de grondlegging of nederwerping der wereld was. Dus wij zijn uitverkoren. Hé, toch predestinatie. Ja, in Christus namelijk, want hij is uitverkoren. De Heer Jezus Christus is uitverkoren en van hem wordt al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel gesproken. Het gaat over hem. Hij is de vervuller van al Gods spreken. Maar waar wij ons weten in Christus, waar wij ons identificeren met Christus, zoals het volk in de wolk gedoopt was en in Mozes en in de zee, waar wij in Christus gedoopt zijn, zo worden wij gezegend met zijn zegeningen. En een van die zegeningen is dat wij dus uitverkoren zijn. Waarom? Om heilig en onberispelijk voor hem te zijn in de liefde. Dus wij hebben een aparte positie ontvangen in Christus. Een heilige positie. En vervolgens krijgen we dan de tweede zegening in vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Nee, wij zijn al kinderen Gods. Hè? 1 Johannes 3 vers 1 tot en met 3. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Dat zijn wij al. Want wij zijn wedergeboren. Hier staat letterlijk zoonstelling. Het verkrijgen van de erfenis. Want het is één ding om een kind van God te worden. Het is een tweede om op te groeien tot volwassenheid. En de erfenis die ons in het verschiet ligt, wordt gelegd, om die in ontvangst te kunnen nemen. En dat wordt ons beloofd. Een erfenis. Zoals in 1 Petrus 1 staat, dat voor ons een erfenis wordt bewaard in de hemel. En vervolgens staat er dat wij bewaard worden voor de erfenis. Want die erfenis ligt voor ons klaar. Wij zijn dus van tevoren aangesteld tot de zoonstelling. Dat is waarnaar wij onderweg zijn. En dat is weer in Christus, hè? Door Jezus Christus in zichzelf. Want hij is de Zoon van God en wij delen in zijn erfenis. En vervolgens is dat tot prijs der heerlijkheid, zijn genade, dus tot lof der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat is ook een zegen. Hier staat dat wij begenadigd zijn in Christus. En dat betekent niet zozeer dat wij genade hebben ontvangen en nu wedergeboren zijn. Dit is veel meer. Hier, en ik vat het maar even samen omwille van de tijd. Hier staat dat wij gesteld zijn onder de genade. Waar het volk Israël leefde onder de wet, zijn wij als leden van de gemeente gesteld onder de genade. Als eerstelingen. Dit gaat dus over het nieuwe verbond. Wij hebben een plek, een positie onder het nieuwe verbond en wij zouden nu onder de genade dienen. Hier wordt eigenlijk, zonder dat het er letterlijk staat, gesproken over de positie die wij hebben als dienaars van het nieuwe verbond. In 2 Korinthe 3 staat dat wij dienaars zouden zijn van het Nieuwe Testament en dat hij ons daartoe bekwaam maakt. Maar dat kan alleen waar wij onder de genade zijn. waar wij ons laten beheersen, Romeinen 5, door de genade. Nou, dat is onze positie dus. Onder de genade, onder het nieuwe verbond dus. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. En dan hoop ik dat u nu niet leest in een nieuwe Bijbelvertaling. Want op sommige plaatsen waar in onze Statenvertaling bloed staat, staat daar dood. Bijvoorbeeld in Colossenzen 1. Door het geloof in zijn bloed. Door het geloof in zijn dood staat daar. Ja. Het gaat juist over zijn leven. En wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk door zijn leven. Het gaat hier niet over de zondaar die door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus gered is. En een nieuwe schepping is geworden. Maar het gaat hier over die gelovige die gezet is onder de genade. Die gezet is onder het nieuwe verbond. En nu vervolgens door de hoge priester van het nieuwe verbond gereinigd wordt, verlost wordt. En door zijn actieve leven gereinigd wordt om hem te dienen. Dit gaat over onze voeten die gewassen worden door de hoge priester. En dat is een zegen waaruit wij mogen leven. De vraag is alleen, leef je daaruit? En dat is allemaal naar de rijkdom zijner genade. Je kunt er niks voor doen, je kunt het alleen aannemen. God heeft het ons beloofd. Neem het dus ook in. Net als Jozua en Caleb het land wilden innemen. En vervolgens, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dan komen we bij de vijfde zegen en dus wordt het geestelijk en verborgen. Ons, hij heeft namelijk ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Het is een zegen dat wij als gelovigen te midden van die duistere wereld die voortgaat maar niet weet waarheen zij onderweg is, dat wij als gelovigen verlicht mogen worden en op de hoogte mogen worden gesteld van het plan van God. Hij verkondigt ons zijn verborgen wil. Hij laat ons zien wie hij is, wat hij doet en wat zijn plan is met de wereld. En welke plaats wij daar vervolgens in innemen. Hij verkondigt ons dus zijn plannen. En dat doet hij aan gelovigen, dat doet hij niet aan de wereld. Dat is dus een zegen die ons toekomt in Christus. De vraag is alleen, laat je je op de hoogte stellen door die plannen en leef je daar vervolgens ook uit. En vervolgens, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op aarde is. Want dat is een aspect van het plan van God, dat hij in de toekomst, in de toekomende bedeling, zijn koninkrijk dat nu verborgen is in de hemel, zal openbaren over heel de aarde en alles tot één zal vergaderen. Hij zal wederkomen. Toch? En zijn doel is eenheid tot stand te brengen. Iets wat de wereld niet lukt. Maar in Christus zal dat tot stand komen. En vervolgens vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, naar het plan van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Wij zijn dus, vers 11, een erfdeel geworden in hem. Maar waar wij in de eerste zegeningen gesteld zijn onder de genade om hem te kunnen dienen, en in de positie worden gesteld om hem te kunnen dienen, staat hier dat God in de toekomst zijn koninkrijk door Christus zal openbaren op de aarde, nou ja, in heel de schepping, hè, en dat wij, waar wij nu dienen, in de toekomst met hem zullen heersen. Want wij delen in zijn erfenis. Wij zullen heersen in zijn koninkrijk, alleen dat wacht dus nog op de toekomst. Het is de zesde zegening. En vervolgens, opdat wij zouden zijn tot prijs zijne heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. We hebben een vooraanstaande positie in hem. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En dat is de laatste zegening, want er wordt hier een plan als het ware naar voren gebracht, en hier wordt onze positie in dat grote plan ook naar voren gebracht. Wij hebben deel aan zijn zegeningen, maar hier staat dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen als onderpand, opdat hij het werk dat hij in de gelovigen begint ook zal afmaken. Wij krijgen dus als het ware de garantie dat God tot zijn doel komt in het leven van de gelovigen. En dat is een zeer rijke zegen. Want dat geeft zekerheid. Toch? Hij doet zijn werk. Hij is namelijk die trouwe hoge priester die in zijn bediening gesteld is omwille van ons in onze dagen. Nou, zegeningen dus, maar ze zijn dus afgebakend, ze zijn dus bepaald. En de vraag is, leef je daaruit? En het is als het ware de ware Jozua die ons deze zegeningen voorhoudt. Nou, nog eventjes terug naar Jozua 1, want die zegeningen die worden hem dus voorgehouden. Vanaf vers 1 tot en met vers 5. Maar in vers 6 tot en met 9. Daar vinden we een bepaalde structuur in de versen. En het blijkt dat vers 6 en vers 9 met elkaar overeenkomen. En vers 7 en 8 ook. En vers 6 en vers 9 zijn als het ware een samenvatting van die eerste 5 versen. En die spreken over de positie en de zegeningen die men heeft verkregen in Christus. Dus aan Jozua wordt er gezegd, heb ik je dat land niet erfelijk doen bezitten met dit volk? De positie, dit is wat ons beloofd is. En in vers 9, heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heer uw God is met u alom waar gij ook heen gaat. Maar in vers 7 en 8 gaat het over de wandel. Niet over de positie, maar over de omstandigheden waaronder men verkeert in die positie. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, en dan staat er dus twee keer toe, alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. En wijk daarvan niet, ter rechter nog ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt, alom waar gij zult gaan. En nogmaals, dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en dan zult gij verstandiglijk handelen. Dus hier wordt toch een conditie in die twee versen naar voren gebracht. Ons is van alles beloofd, ons is van alles aangezegd. Maar in de praktijk kan men dit alleen in ontvangst nemen door acht te nemen op de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. Nou, gelukkig hebben we net al gelezen dat Mozes getuigt van dingen die daarna gesproken zouden worden. En zo weten we ook dat de wet die Mozes het volk voorhield een schaduw is van toekomende goederen. Want het gaat er niet om dat wij letterlijk de geboden en met name de 10 geboden onderhouden zonder te struikelen. Het gaat erom dat wij die wet, zoals de psalmist in psalm 1 schrijft, dat wij die wet overpeinzen en in ons hart laten planten. Dat wij dat manna wat uit de hemel komt eten en dat wij het vermengen met geloof. En dat wij dus gaan staan op die belofte Gods en vervolgens ook in de praktijk van ons leven daarin wandelen. En het is dus de Heer als de ware Jozua die ons een demonstratie gaf van wat geloof is. En van hem lezen we constant dat hij zich beriep op het woord van God. En hij week geen millimeter af van dat plan. Er staat geschreven. Weten jullie dan niet dat er gezegd is enzovoorts? Dat is waar hij zich op beriep en hij bleef daarbij. En zo zouden wij ons ook beroepen op niet alleen de wet, maar op alle wetgeving, namelijk alle woorden Gods, alle onderwijzingen Gods. En daarop zouden we gaan staan en daarvan zouden we niet afwijken. En waar we dat doen, en dat kun je in alle omstandigheden, zal blijken dat we het beloofde land gewoon ingaan en dat we dus leven uit al wat God ons beloofd heeft. Het is dus heel praktisch uiteindelijk. Kijk, je kunt het beloofde land ingaan. Maar als je dan die reuzen ziet, wat doe je dan? Wijk je terug? Oh, laat ons teruggaan naar die veilige wereld. Laat ons aanpassen aan het denken van de wereld. En ik denk dat een ieder van ons wel een paar reuzen kan verzinnen. Al is het in je persoonlijke leven. Het kan ook zijn bijvoorbeeld de wetenschap die als een schaduw nu over het christendom hangt. En zegt van het is achterhaald. Het is een sprookje. Jullie hebben dat nodig. Dat kan een reus zijn. En ben je dan als een van die 10 verspieders en zoef terug aanpassen. Of ben je als Jozua en Caleb en ga je gewoon door. Wetende dat de Heere ons de nieuwe schepping beloofd heeft. En gaan we gewoon die rechte weg en blijven we dus bij die onderwijzingen. Petrus, die wilde een ontmoeting met de Heer. De Heer was op het schip. Of Petrus was op het schip, de Heer liep op het water. En Petrus die wilde naar de Heer toe. En zolang hij zijn blik op de Heer hield, ging het goed. Maar toen hij zijn blik afwendde, twijfelmoedig werd, toen zakte hij in het water. Nou, dat is precies hetzelfde. Het is zo'n eenvoudig plaatje. Maar houd je blik gericht op de Heer Jezus Christus, op onze voorganger. Op wat hij tot stand heeft gebracht. En op wat hij nog tot stand zal brengen. En dan zal blijken dat het gewoon goed komt. Want de Heer belooft een aantal keren, heb ik het u niet bevolen. Wees sterk en heb goede moed en verschrik niet. Dat geldt nu nog steeds. Ik heb geen tijd meer, maar als je in Johannes 16 vers 33 leest, dan is de Heer in de opperzaal bij de discipelen. En dan zegt hij precies hetzelfde tot die discipelen. Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Laten we zien op hem en achter hem aanlopen. Zullen we hem danken?